onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 68 en daarvan de verzen 3, 5 en 14. Psalm 68, de verzen 3, 5 en 14.
Thank you.
Kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Lucas en daarvan het 18e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, en nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 18. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen, zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad en zij kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet, maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, Hoewel hij langmoedig is over hen, ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht zal doen. Doch de Zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achter deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig. En ik zeg u, lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis meer dan die, want een iegelijk die zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. En zij brachten ook de kinderkens tot hem, opdat hij die aanraken zou. En de discipelen dat ziende bestraften dezelfde. Maar Jezus riep dezelfde kinderkens tot zich en zeide: Laat de kinderkens tot mij komen. En verhindert hen niet, want der zulke is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kinderke, die zal geenszins in hetzelfde komen. En een zeker overste vraagde hem, zeggende: Goede meester, wat zal ik doende het eeuwige leven beërven? En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Namelijk, niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder. En hij zeide: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid aan. Doch Jezus dit horende zeide hem: Nog 1 ding ontbreekt u, verkoop alles wat gij hebt en geef het en deel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in de hemel, en kom herwaarts en volg mij. Maar als hij dit hoorde, werd hij geheel droevig, want hij was zeer rijk. En Jezus, nu ziende dat hij geheel droevig was, zeide: Hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods ingaan? Want het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En die dit hoorde, zeide: Wie kan dan zalig worden? En hij zeide: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. En Petrus zeide: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En hij zeide tot hen: Voorwaar, ik zeg u, lieden, dat er niemand is die verlaten heeft huis of ouders of broeders of vrouw of kinderen om het koninkrijk Gods, die niet zal veelvoudig weder ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. En hij nam de 12 bij zich en zeide tot hen: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan de Zoon des mensen wat geschreven is door de profeten. Want hij zal den heidenen overgeleverd worden, en hij zal bespot worden en smadelijk behandeld worden en bespogen worden. En hem gegezeld hebbende zullen zij hem doden, en ten derde dagen zal hij weder opstaan. En zij verstonden geen van deze dingen, en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden niet hetgeen gezegd werd. En het geschiedde, als hij nabij Jericho kwam, dat een zeker blinde aan de weg zat bedelende. En deze horende de scharen voorbijgaan, vraagde wat dat was. En zij boodschapte hem dat Jezus de Nazarener voorbijging. En hij riep zeggende: Jezus, gij Zoon Davids, ontfermt u mijner. En die voorbijgingen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer: Zoon Davids, ontferm u mijner. En Jezus stilstaande beval dat men dezelve tot hem brengen zou. En als hij nabij hem gekomen was, vraagde hij hem, zeggende: Wat wilt gij dat ik u doen zal? En hij zei de Heere dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem, word ziende, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en hij volgde hem, God verheerlijkende. En al het volk dat ziende gaven gode lof. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij wilt erom gebeden worden, want gij laat u verbidden, niet omdat gij bewogen wordt door het bidden, want gij zijt bewogen in uzelf. Maar gij hebt ons geboden, gij hebt ons gegeven, gij hebt ons geleerd dat we bidden moeten. En Heere, zoals gij het uw discipelen geleerd hebt, mocht gij het ook ons leren, ook bij vernieuwing. Totaal afhankelijk zijnde van die geest der gebeden en die geest der genade. Ach, lieve Heere, dat het ook deze morgen mag wezen. Dat ons hart vervuld mag zijn. Als het is in uw gunst en genade. Dat, hoewel we door vele verdrukkingen moeten ingaan, dat die geest der gebeden ons leiden, ons besturen, ons voorbidden. Want wij weten niet wat we bidden zullen, gelijk het betaamt, maar dat hij ons voorbidden. En dat al de benauwdheid waar het doorheen gaat, lieve Heren, dat we daarvan niet zouden terughouden om tot u te roepen. Om u te bidden, Heere, we bidden u in Jezus' naam. Mocht gij uw geest over ons geven, mocht gij uw geest in ons geven. Mochten we bedauwd worden door hem, den Heilige Geest, opdat we woorden zouden mogen spreken ten leven, opdat gij, o Heer Jezus, aan het woord zij. Gij zijt toch het woord, het vlees geworden woord. En het woord is van u en bij u en altijd uw woord. Dat we op uw woord mochten worden geworpen. Dat we op u mochten worden geworpen. En zoals wij hier bij elkaar zitten, maar ook degene die meeluisteren, Heere, mochten we door u geholpen worden. Er is geen benauwdheid zo groot of de Heere Jezus is in die benauwdheid geweest. Ach, lieve Heere, mocht gij diegene gedenken die in de benauwdheid verkeren. Mocht gij daarbij geven droefenis, droefheid tot u, o Heere. Gedenk uw volk die in de benauwdheden verkeren, die gij leidt door zoveel beproevingswegen. Die niet meer kunnen meedansen met de godsdienst. Die niet meer zichzelf kunnen leven. Maar die afhankelijk gemaakt zijn door u, o Heere. En die geleid worden in uw wegen. Dat zijn wegen waar zelfs een dwaas niet kan dwalen. En zijn voet niet aan een steen kan stoten. Maar nochtans gaat het door diepe dalen. O Heere, gij hebt het in uw woord geopenbaard. In de wereld zult gij verdrukking hebben, benauwdheid. Vele rampen zijn des vrome lot, maar uit die alle redt en God. Hij is zijn heil alleen. Heere, gedenk, Bernard, mocht gij hem in zijn benauwdheid gedenken. En alle die met hem benauwd zijn, die tot u roepen dag en nacht, die tot u roepen vanwege kinderen, die zich daar bevinden waar ze zich niet behoren te bevinden. Lieve Heere, dat gij nog gedenken aan uw verbond, laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken, want ons land en ons hart zijn duistere moordspelon. Ach, Heere, de duivel maakt zich op. En ons vlees is het altijd met de duivel eens. Maar doe uw geest triomferen. door die grote triomfator over hel, dood en graf, die in alle benauwdheid benauwd is geweest om zijn volk daaruit te bevrijden. Ach, lieve Heere, mochten we eens van u bidden leren, mochten we eens een gebedje leren, in uw naam bidden, in uw naam te bidden, want dat zal zekerlijk verhoord worden, gij grote hoorder van het gebed. Ach, lieve Heere, help ons, we kunnen niet voort en we kunnen niet achterwaarts. En gij zegt het, laat de kinderen Israëls voorttrekken. Zeg het, de kinderen Israëls, dat ze voorttrekken. Heere, maar laat ons van hier niet optrekken, tenzij uw aangezicht medegaat. Zonder u zijn we rampzalig, dood in zonden en misdaden. Maar als u aan de spitsen treedt, Heere, wie zal dan keren, wie zal dan sluiten? Als gij komt te openen, als gij uw woord met kracht gepaard doet gaan, ach lieve Heere. Gij zijt die grote schepper aller dingen en in Christus een barmhartig vader. Lieve Heere, ontferm u over deze arme schapen, maar ook wereldwijd. Gedenk uw kerk in de verdrukking. Och Heer, het is wereldwijd, het is niet op een bepaalde plaats waar die kerk in verdrukking is. Want alle die een godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. Vervolgd, vervolgd en gehaat en gesmaad, belasterd. Maar ga gij onze bestrijderen toch te keer. Och lieve Heer, het is maar een wenk van uw alvermogen. Maar mochten we u volgen en mochten we die geestelijke wapenrusting aangetogen worden, opdat we zouden strijden in hem, die grote strijder des geloofs, die volleinde des geloofs, ten Heere Jezus Christus. Heere, gedenk de weduwe, mocht gij ze bijzonder gedenken, met hun kinderen. We hebben ze gezien in dat donker Afrika. Ach, lieve Heere, mocht gij ze nog bedienen uit uw heiligdom. Mocht gij ze nog leren en bekeren. Mocht gij ze nog voorgaan in al uw wegen. En mocht gij ook de wezen gedenken in het bijzonder, lieve Heere. Ook die meisjes die worden gegijzeld en weggedreven in die doodspelonken, in die grafholen van de duivel, Heere, mocht gij ze toch genadig zijn. We bidden het u in Jezus' naam. En mochten we daartoe nog uitgaan, Heere, om daar uw grote werken te vertellen, zodat pooiers en kinderen tot bekering komen. Heere, wat hebben we toch gedaan in Adam? Wat zijn we toch afgevallen van u? Mocht gij ons gedenken in hem, die in die helse krochten is nedergedaald en die ongevraagd van mensen daar is ingedaald in ons graf bestaan, opdat hij brand houdt voor de hel tot kinderen God zou maken. Heere, mocht het ook deze dag gebeuren. We zijn in en uit onszelf niet meer als brandhout voor de hel. Maar gij mocht uw lieve zoon nog openbaren door woord en geest, Heere. We smeken het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, in afhankelijkheid des Heeren wensen wij u te bepalen bij de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Ik zal u de tekstwoorden nog een keer voorlezen, Lucas 18, vers 1 tot en met 8. En hij zeide, ook een gelijkenis tot hen daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. En zeggende, er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet, maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vreze en geen mens ontzie, nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt, en zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En hij en de Heere zeide: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastiglijk recht zal doen. Doch de Zoon des Mensen, als zij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Tot zover onze tekstwoorden. Gemeente, de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter is een gelijkenis die onmogelijk is te verstaan. Want als we bevindelijk niets weten van het geestelijke weduwschap, dat is de kerk, dat is de kerk buiten de kerk. Dat is de vervolgde kerk van Christus. Die wordt in onze dagen ook gehaat en gesmaad, waar het maar mogelijk is. Zelfs door degenen die zich reformatorisch noemen, die zich christelijk noemen. De kerk van Christus wordt altijd gehaat. Er is nooit geen moment in het leven van de kerk waarin ze niet gehaat worden. En waarin ze niet gesmaad worden. We hebben een nauw het welvarende christendom. Het georganiseerde christendom. Ja. Het ordelijke christendom. Maar de Heere is er niet meer in. Nee. Dat heeft hij mij gezegd. Door woord en geest. Want die kerk, die vervolgde kerk van Christus, die leven hier hun weduwschap in. Hun vreemdelingschap van alle gehaat en verlaten. Dat is de wezen kerk van Christus. Het is Sion, zeggen ze. Niemand vraagt naar haar. Maar die weduwe die heeft bidden geleerd. Want die weduwe, dat is de kerk. Die maakt haar twistzaak aan God bekend. Op de wijze zoals de psalmist tot God bidt. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch te keer. Er zijn dagen in het leven van de kerk dat ze dag en nacht aan de hemel hangen. Dag en nacht aan God hangen. Omdat God aan hen hangt. Als God naar zijn kerk gaat vragen, en dat doet hij dag en nacht, dan gaat de kerk naar God vragen. En in dat leven in Christus zijn de discipelen begrepen. En daarin, kijk, dat was nou ook de kerk, buiten de kerk. Dat wordt in onze dagen nauwelijks meer verstaan. Maar Christus heeft zijn discipelen geroepen, geheel buiten de kerk om, buiten de toenmalige gevestigde kerk om. Christus is niet de kerk voorbij gegaan. Hij is er ook in gegaan. Ja. En toen werden ze, ja, je leest het op zoveel plaatsen, toen werden ze vergramd op Christus. Omdat hij de waarheid sprak. Want hij is de waarheid. Christus kan geen enkele leugen voortbrengen. Christus kan niet relativeren. Kan hij niet. Want hij is de Zoon van God. Dus die discipelen die waren in die kerk begrepen. In die kerk van Christus met een grote K. Want er is maar één kerk op deze wereld. God zal al die kerken met een kleine K niet erkennen in de dag der dagen. Dan zal hij er geen één van herkennen. En erkennen. Hij zal alleen erkennen die kerk die hij geformeerd heeft van de grondlegging der wereld. En die discipelen waren in die kerk begrepen en daarin worden zij onderwezen aan de hand van een gelijkenis. En dat deed de Heere dikwijls met tal van gelijkenissen, heeft de Heere Jezus zijn discipelen onderwezen. Aangaande het koninkrijk Gods, aangaande het geestelijke leven, aangaande de leer van Christus. Om hen het onderscheid te leren tussen het snode en het kostelijke. En er mooie diepe wegen voor gaan. Want anders leer je het nooit. Anders leer je het nooit. Dan moet je de hel van binnen hebben ontdekt. Anders leer je het nooit hoor. Dan moet je als een vuurbrand openbaar komen. Anders leer je het nooit, mensen. Dat gaat niet op een weg van rozen. Echt niet waar hoor. De Heere die steekt met zijn volk af naar de diepte. Daar waar de mitten groeien. Daar leren ze het. Daar leren ze het door woord en geest. Daar leren ze het bevindelijk. Weet je wat ze tegenwoordig zeggen? Ik hoorde pas nog een preek van een zekere, nou ja, laat maar zitten. En die zegt, ja, de bevinding is er ook hoor. Hij zegt, de bevinding komt er ook bij. Die nemen de bevinding erbij. Want ze zeggen, ja, de grondslag leg in het woord. Maar ik denk, man, je weet er net niks van. Ze spreken ware woorden. Absoluut hoor. Het woord is de grondslag van de zaligheid. Ja. En de bevinding is niet de grond voor de zaligheid. Nee, dat is allemaal waar. Allemaal waar. En dat zijn al degenen die roemen op het boek van Warburton. Hè? Maar daar gaan ze lachend overheen. Ja. Daar gaan ze roemend in het vlees overheen. Maar dat is niet het leven uit Christus. Nee, absoluut niet waar. Dat is er een kopie van, een blauwdruk. Nog geen eens, want mensen, als je onder het kruis van Christus verkeert, of je dat nou bevinding noemt, of je dat nou weet ik wat noemt, dat is de weg. Wandel in dezelfde. Dat is de weg. Achter de Heer Jezus aan. Dat is een en al bevinding. Ja. Nee, dat is de grond niet, zeggen ze in onze dagen. Nou, dat weet Gods volk ook heus wel. Dat weet Gods volk ook heus wel. Want soms zitten ze daar in een hoekie. Met een hart van steen. In diepe benauwdheid. Want daar gaat het toch altijd doorheen. Hè? En tegenwoordig nemen ze de bevinding erbij. Dan zeggen ze, dat is ook een aspect. Nou, dan heb je echt met ongelovige honden te maken die dat zeggen. Die zeggen, de bevinding is ook een aspect. Ja, daar zou je achterkomen op de dag der dagen. Weet je wat tante Lene zei? En dat is waarachtig waar. Banden en gevangenissen. Die zullen eens beslissen wie er kinderen zijn van God. De Heer Jezus zegt, gij zult door alle gehaat worden. Altijd en overal. Dus als je dan zegt, de bevinding is een aspect, dan sta je aan de kant van de duivel. Want de bevinding is geen aspect. Het hele leven des geloofs is een en al bevinding. In Christus. Waar Gods volk dikwijls geen raad mee weet. Dan zou ik iets wat vertellen. Dat ze uit het geloof moeten leven. Weet je dat ze daar dikwijls geen raad mee weten. U zegt dat is allemaal ongeloof. Ja hoor, dat weet Gods volk ook heus wel. Maar het is niet altijd ongeloof. Want weet je wat ze zeggen? Geef me Jezus of ik sterf. Heb je wel eens een kind horen zeggen, geef me geloof of ik sterf? Heb je dat wel eens gehoord? Ik heb het nog gehoord. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten de Heere Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Ja. En in deze gelijkenis onderwijst Christus zijn jongeren dat zij altijd bidden moeten en niet vertragen. Maar ook Gods volk moet steeds weer aangespoord worden tot gebed. Hè? Niet aangespoord worden door Mozes. Maar aangespoord worden door Christus en door zijn lieve geest. Heb je het wel eens gelezen? Heb je nou wel eens de Bijbel gelezen? Toen de geest op Simson kwam, begon die hem te drijven. Dat zijn de drijvingen des geestes, gemeente. Ja, dat is allemaal bevinding, dat hoef je niet te kennen, zeggen ze tegenwoordig. Maar dan zou je eigenlijk toch dodelijk vergissen. Tegenwoordig willen ze alleen maar het evangelie horen. Hè? Het blije christendom. Ja. Dat zijn de neo-calvinisten. Hè? Die zijn zo optimistisch. Die scheuren de klaagliederen van Jeremia uit de Bijbel. Die scheuren Psalm 88 uit de Bijbel. Van die doodbrakende Heman. Dat zijn ze overgroeid. Maar ik heb alleen kinderen Gods, ken ik, die ook Heman kennen. Die doodbrakende over deze wereld moeten. En dat zijn geen zielen zonder hoop. Absoluut niet. Maar dat is de weg van Christus. Door vele benauwdheden, door vele verdrukkingen. Gij moet door vele verdrukkingen ingaan door het koninkrijk der hemel. Kijk, en als daar de onderherders van verstoken zijn, dan kunnen ze daar ook de schapen niet in leiden. Dan kunnen ze de schapen niet leiden door die dalen des doods. Dat is onmogelijk. Dat moet je kennen. Daar moet je in geworteld zijn. Daar moet je in onderwezen zijn. Daar moet je bevindelijk kennis van hebben. Doorgaande kennis. Niet één keer. Want we leren het nooit hoor. Ik lag vannacht nog op mijn bedje. Het was een en al benauwdheid. Allemaal duivelse droom. Duizend duivels op mijn bed en in mijn hart. Dan zeg ik, Heer, ik kan niet preken. Het is nou afgelopen. Ik kan niet meer preken. Ik kan geen woord meer voorbrengen. Het is allemaal afgelopen. Wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verscholen. Ja, de ellende drukt me neer. En toen stond ik op uit mijn bedje. Toen was er mijn kracht in mijn hart. Toen was er mijn kracht. Nog hoogte, nog diepte zullen ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Daar moet ik het van hebben, mensen. Daar moet ik het van hebben. Anders kan ik niet leven. Zonder hem ben ik dood. Ik kan niet preken. Hij is mijn leven. Hij is mijn leven. Christus is mijn leven. En toen gedacht hij aan me. Nog hoogte, nog diepte zullen ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Ja. Dus niet aangespoord worden door de werken, maar uit vrije genade. Door die geest der genade en der gebeden. Want dan heb je nachten. Dan kan je niet anders dan zuchten tot een Heer. Roepen tot God. Hè? Heere, help me. Verder komt het dikwijls niet. Heere, help me. Als Petrus daar in die golven wegzakt, kan die alleen maar uitroepen. Heere, help me. U zegt dat gebed is veel te kort. Oh. De gebeden der heilige geliefden zijn alle geteld. En het is een reukwerk voor God, omdat de Heilige Geest hen voorbidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Ken je dat nou? Ken je dat nou, gemeente? Dat die Heilige Geest in je bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, die bidt ons voor. Dat is niet de voorbidder, want dat is Christus, die is de hemelse voorbidder. Maar de Heilige Geest bidt ons voor. Hij legt je de woorden in het hart, hij legt je de smekingen in je hart. En dan kan je niet anders dan tot God roepen. Ja. Al lijkt de hemel van koper. Kan je niet anders dan tot God roepen. En als je niet meer roepen kan, dan kan je niet anders dan zuchten. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Omdat de Heilige Geest hen voorbidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke, dat moet u verstaan, ons. Hij bidt ons voor met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt. Weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heilige bidt, terwijl hij naar God de heilige voorbidt. Christus is onze voorbidder en de Heilige Geest bidt ons voor. Als hij van de Heer Jezus mag zijn tenminste. En op een andere plaats vragen de discipelen aan Christus, Heere, leer ons bidden. En dan leert hij hen het grote gebed, het onze Vader. Ja. En in dit schriftgedeelte leert hij hen om zonder ophouden te bidden. En de Heer Jezus illustreert zijn onderwijs met een gelijkenis, waarin hij een zeker rechter tekent, een zeker rechter in een stad. Maar die rechter die had niet zo'n beste naam. Het was een onrechtvaardige rechter. Een onrechtvaardige rechter, een liberaal, laat ik zeggen, een atheïst. Die God niet vreesde en geen mens ontzag. Het was ook een wrede rechter. Nou, die heb je bij ons ook behopen in onze dagen. Onrechtvaardige rechters. Het was een rechter die met het recht van God, daar nam hij het niet nauw mee. En ook niet met het burgerlijke recht. Het was een corrupte rechter, zouden we zeggen. En daar is ook de huidige rechtspraak mee vergeven. De SGP doet er niks aan. De SGP, dat is een partij die staat helemaal in het kader van die rijke jongeling. Hebben we ook opgelezen. En als je het niet gelooft en als je het niet weet, dan ben je ook geen kind van God. Want dat tekent Gods woord, dat heeft de Heer me geleerd. Dat ze daarin staan. Rijk en verrijkt in zichzelf. En de Heer weet er niet vanaf. Deze corrupte rechter verkeerde het recht. En hij ontzag geen mens. Hij was een rechter zonder mededogen, zonder medemenselijkheid. Zonder recht en zonder rechtvaardige barmhartigheid. Een rechter zonder rechtsgevoel. Nou, daar heb je de tegenwoordige kerk. Dat is een kerk zonder rechtsgevoel. Mensen, ouderlingen, ambtsdragers, dominees zonder rechtsgevoel. Dat is nog een natuurlijke gave, hoor. Dan heb ik het nog ineens over de wedergeboorte. Want dan wordt het rechtsgevoel wordt ook herschapen. Maar van nature, we hebben het pas opgepreekt, hebben mensen ook nog natuurlijke liefde. En als die echt in die natuurlijke liefde, als dat nog niet van je genomen is, als die liefde nog niet verkoud is, heb je ook een aangeboren rechtsgevoel. Dat is wel verzondigd door de zondeval. Maar je moet mij niet vertellen dat alle rechters corrupt zijn. Want zo staat het, zoals het hier staat, hè? Dit was een onrechtvaardige rechter. Maar er zijn vele corrupte rechters. Hè? Er is hier Noord-Amerika's te volgen. Ik heb u pas gezegd, de wereld verdemoniseert. Ja. Want het koninkrijk is niet, de Heer Jezus zegt, deze wereld dat is niet mijn koninkrijk. Hoewel die alle macht heeft in hemel en op aarde. En zegt hij, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Nee. Hij leidt zijn kerk door deze wereld, door deze aardse woestijn. Ja, deze rechter was zonder mededogen een rechter die naar eigen willekeur handelde. Om er zelf beter van te worden. Tegenwoordig willen ze zelf overal beter van worden. Het ambt is een job geworden. Om er beter van te worden. Om een naam te maken. Want kijk, anders zouden wel totaal andere geluiden klinken. Hoor. Als mensen zich in God kwijtgeraakt hebben. Als ambtsdragers zich in God kwijtgeraakt hebben. Dan zou je een totaal ander geluid horen. We hebben geen predikanten meer. Geen enkel hoor. Niet één hoor. Die in de bressen staat voor overheid en onderdanen. Niet één. Het is allemaal ene grote poppenkast geworden. Nou zeg ik niet dat er geen dominees zijn die de waarheid niet preken. En ik krijg de beschuldigingen dagelijks op een bord. U denkt het alleen te weten. Nou dat moet je straks maar in de dag der dagen voor God uitklagen. Dat moet je me maar aanklagen. Maar ik kan het recht niet buigen omdat God mijn rechter geworden is. In Christus mijn vrijspreker. Kan je niet meer het recht buigen. Dat is onmogelijk. En als je het kent, dan ben je een duivelskind. Een rechter die naar eigen willekeur handelde om mensen naar de ogen te zien. Ja. Maar deze rechter woonde in dezelfde stad waarin een weduwe onrecht wordt aangedaan door een wederpartij. En dan maakt die weduwe haar zaak bij deze onrechtvaardige rechter aanhangig. Deze weduwe maakt een rechtszaak bij een onrechtvaardige rechtbank. Nou, die rechtbank bij een onrechtvaardige rechter. En velen zouden wellicht zeggen tegen deze weduwe, mens, dat moet je niet doen, want bij deze rechter ben je aan het verkeerde adres. Maar dat mens had geen ander adres. Ze had geen dominee die er hielp. Dat waren ook allemaal wolven in schaapskleder blijkbaar. Ze had geen ouderlingen die haar hielpen. Nee. En het is een beeld. Hè? Het is een beeld dat Christus tekent. Hè? Hoe Gods kinderen maar één adres hebben. Dat is het gerechtshof in de hemel. Is er een zwak beeld van. Maar daarin wordt het contrast des te heerlijker. Dat zal ik u straks vertellen. Als de Heer het geeft. Maar de mensen zouden zeggen: deze beste weduwe, deze rechter zal je niet te woord staan. Hij zal uw zaak in de doofpot stoppen. En daar is reden voor om dat te zeggen, want zo handelt ook de tegenwoordige rechtspraak. Hè? U kunt daarvan uitgebreid noten nemen via allerlei klokkenluiders. Niet geen kerkelijke klokkenluiders, want die luiden nu in slaap. Hè? Die hebben allemaal dat eentonige evangelie. Met een kleine letter bedoel ik dan. Hè? Daar val je bij in slaap. Hm? Ja. Het is ontzaglijk welke slaap des doods revelant is vergeven. De dominees spreken opium. Opium voor het volk. En ze vallen in slaap. De wijze met de dwazen. Maar er is niks nieuws onder de zon, gemeente. Want in tijden van Christus' omwandeling op aarde was de rechtspraak net zo corrupt als in onze dagen. Ja. En het zal ook op de dag der dagen openbaar komen. Hoe het refodom is gehersenspoeld en gebrainwashed. Dat is je eigen schuld. Hoor. Dat is ook je eigen schuld. Hoor. Als je je eigen laat hersenspoelen door de reformatorische nieuwsmedia. Dat is helemaal puur je eigen schuld. Hoor. Want de Heer zegt: ik heb u mijn woord gegeven. En in mijn woord stond het totaal anders. Maar in de dagen van Christus' omwandeling op aarde was de rechtspraak net zo corrupt als in onze dagen. Pilatus was een rechter die om een appel en een ei om te kopen was. Pilatus leverde Christus over aan de woedende Joden, omdat hij nog een naam en een positie te verliezen had. Daar heb je de kerk van vandaag. Ze was allemaal haar handen in onschuld. En Pilatus gaf Jezus over om zichzelf te handhaven. Ziet u? Daar heb je het. En van de zonen van Samuel staat er dat zij, ik heb het al eens meer gezegd, ze namen geschenken aan hem boven het recht. Dat waren rechters die handelden uit enkel eigenbelang. En die namen geschenken aan, steekpenningen en ze bogen het recht. Ze deden wat van de waarheid af om de mensen het naar de zin te maken en zichzelf te handhaven. Daar heb je de kerk van vandaag, geen dominee uitgezonden. Want anders zou er wel een ander geluid klinken. Hoor. Anders zouden de John en Knoxen opstaan. Die zouden in de bressen gaan staan omdat de ijver van Gods huis hen zou verteren. En de rechter in de gelijkenis was van hetzelfde soort. Er was geen vreze Gods in zijn ogen. En hij ontzag geen mens. En dat betekent dat hij net als de zonen van Samuel het recht boog als het hem gelegen kwam. Die rechters, die zijn om te kopen. Onbekeerde honden, zou ik al fijn zeggen. Dat zijn onbekeerde honden die om te kopen zijn. En begrijp me goed, als de Heer zijn volk niet in zijn weg houdt, dan is iedereen om te kopen. Want we zijn bedriegers van de beginnen. Ja. Maar ik zou je toch vertellen dat de Heilige Geest Gods ware volk in al de waarheid leidt. Ze kunnen wel voor een tijd betoverd wezen, maar niet altijd. Nee. Ja. Het recht buigen. En dat is wat dat deze rechter het in eigen mond durfde te nemen. Hij zegt dat hij God niet vreesde. Want aan die doodstaat van ongeloof, daar is wat verbonden, daar is wat aan verbonden, mensen. Als je dat over je lippen durft te krijgen. Alle corrupte rechters zullen straks immers staan voor de rechter van hemel en aarde. En dan zullen al die rechters die hier het recht gebogen hebben, veroordeeld worden door de hoogste rechter. En dan zullen ze verwezen worden naar de eeuwige kerker. Naar een plaats waar enkel wening is en knersing der tanden. De mens weet niet wat hij doet, hoor. Zijn verstand is verduisterd, totaal verduisterd. Hij ziet Gods gaven niet, hij ziet het niet, want zijn verstand is verduisterd. Met zijn eigen schuld, hoor. Dat is 100% eigen schuld. Er is geen enkel excuus. Geen enkel mens heeft recht om onbekeerd te zijn. Geen enkel mens. En deze rechter vreesde God niet en hij ontzag geen mens, dus hij was zonder rechtsgevoel. Hij bekommerde zich niet, in het geheel niet, over het lot van deze arme weduwe. Want aan de rechtszaak van die weduwe kon die niks verdienen. We leven in een tijd dat het rechtsgevoel massaal aan het verdwijnen is. En met name in de kerk. Weet je wat Gods volk leert? Om in details te denken. Dat heeft niks met intellectualisme te maken. Dat heeft met alles te maken met de kennis des geloofs. De Heere gaat zijn volk oefenen door diepe wegen in de kennis des geloofs. Dan ga je alles, als de Heere je beschijnt en drijft met zijn Heilige Geest, dan ga je alles in het juiste licht zien. En dan is hier die kennis nog maar ten dele. Ja. Maar ze gaan het wel zien. En ze gaan er ook naar handelen. Want dan kun je niet meer het recht buigen. Dan kun je niet meer meedansen met al die onreine geesten die zich reformatorisch noemen. Absoluut niet. Maar als er in de kerken geen rechtsgevoel meer is, geen wedergeboren rechtsgevoel, dat betekent dat de tucht niet meer bijbels functioneert. En dat de huidige ambtsdragers net zo handelen als de zonen van Samuel. He, die geschenken aannamen en het recht bogen. En dat hoeft niet per se geschenken aannemen, dat hoeft niet per se geld aannemen te wezen. Nee. Weet je wat dat is, die geest? Geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. En dan gaan ze elkaar naar de ogen kijken, dan krijg je allemaal van die samenzweringen, van die complotten. Ja, ik voel de geesten aan me al tegenkomen. Het scheelt me niks, mensen. Het scheelt me niks. Ik heb hier het recht Gods te prediken in Christus. En daar loopt ieder mens zich tegen te pletteren. Want het is of een reuken des doods ten dode, of een reuken des levens ten leven. Je valt achterover van God af, of je valt voorover naar God toe. Er is geen tussenweg. En kerken zijn corrupte bolwerken geworden waarin geen plaats is voor de Galileese getuigen van Christus. Johannes de Doper die was veel te grof in de ogen van het fariseïsme, in de ogen van het Sanhedrin. En dat had Johannes al lang begrepen hoor, want die wist zijn roeping hoor. Gij weet uw roeping, broeders. Versta je dat? Gij weet uw roeping, broeders. Dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele edelen. He? Tegenwoordige kerken die willen alleen maar edelen. He? Mannen van naam. He? Dan heb je gestudeerd in Montreal. Dan heb je afgestudeerd in Grand Rapids. En dan kom je op Schiphol. En dan pak je een kerkbode. En dan krijg je ineens. Huppeldepep naar Den Helder. Ja. En van een roeping hoor je niet. En van diepe wegen tot bekwaammaking hoor je ook niet. Dat is de blije godsdienst. Hè? Die wandelen zo. Huppakee. Ja. En die maken van hun godsdienst, die maken van de voorzienigheid hun godsdienst. Die maken van de voorzienigheid hun bekering. Ben er niet jaloers op. Want de Heere handelt gans anders met zijn Galileese discipelen. Gans anders. Hij gaat hen voor in de dalen des doods. Hij gaat hen voor in de dalen van vernedering. Hij gaat hen onderwijzen in zijn staat der vernedering. In de staat van zijn lijden. En als het dat niet is, mensen, dan geloof ik er niks van. Omdat zulke wegen niet in de... Ja, die staan wel in de Bijbel beschreven tot onze waarschuwing. Dat zijn allemaal loopplanken van Jona. He, dat gaat allemaal vanzelf. He, want die loopplank van... Ja, daar weet Gods volk ook van, hoor, van die loopplank van Jona. Maar die worden door de diepte der zee... Die worden door de diepte der zee op de plaats van bestemming gebracht. Weet je waarom? Omdat God ze geroepen heeft. En als je nou niet van God geroepen bent... Ik zie dat... En mensen, als je nou ogen gekregen hebt, als je nou enig onderscheid van de Heere gekregen hebt, als je daar nou enigszins in geoefend bent, dan zie je al die loopplanken van Jona in onze dagen. Dat is de kerk van vandaag, allemaal loopplanken van Jona. En die gaan met het schip zonder storm komen ze aan land. Dan moet je maar eens opletten. Dan moet je maar eens opletten. Dat klopt altijd. He, zulke wegen kloppen altijd. En die nemen de voorzienigheid erbij. En dan zeggen ze, kijk eens, dat was toch zo toevallig. En van de week stond er nog een dominee in de krant. En die kwam uit het zendingsveld, ergens uit China. En hij zegt, ja, want mijn contract was afgelopen. Lees je dat in de Bijbel? Hebben de discipelen gezegd, ja, mijn contract is afgelopen. Het is nou op. He? Paulus die werd... De Heer zegt, gij moet ook te Rome van mij getuigen. Ja, zegt hij. Zegt Paulus dan, ja, maar Heer, mijn contract is afgelopen. He? Wat ze er tegenwoordig van maken, het is ongelooflijk. Kerken zijn corrupte bolwerken geworden. Er is geen plaats voor Galileese getuigen van Christus. Ja. Moet allemaal geleerd en afgestudeerd. Hè? Allemaal dokter anders, allemaal dokter voor hun naam. Mensen, mensen, het is een stank in Gods ogen geworden. Het is een stank in zijn neusgaten geworden. Het is geleerdheid zonder bekeerdheid. En de discipelen van Christus zouden in de huidige kerken geen plaats gegund zijn. Aangezien zij ongeleerde mensen waren zonder academische opleiding. Nou pleit ik niet voor de opposite hoor. Je moet me goed verstaan dat ik hier niet loop te pleiten voor mensen die zomaar aan de gang gaan, ongeleerd. Hè, die roemen, dat wordt dan ook een soort vleeselijke roem. Die beroemen zich erop dat ze niet geleerd hebben. Maar daar ontdek ik ook geen wijsheid Gods in hoor. Je moet van God geleerd zijn. Anders heb je met je vingers van het woord te blijven. Anders heb je geen woord te spreken, dan moet je je mond houden. Want de Heer zegt, ze spreken wel, maar ik heb ze niet gezonden, ik heb ze niet geroepen. Dus denk erom hoor, als je niet voor God geroepen bent, dan ben je alleen maar tot verwoesting geroepen. En die verwoesting die bestaat dan uit vrede, vrede en geen gevaar. Hè? En zulke zogenaamde voorgangers, hè, die naaien overal kussentjes onder de armen van de mensen. Hè? En die wiegen ze in slaap. En dan zeggen ze, geliefde lezer, geliefde dit en geliefde dat. En broeders en zusters en oh, het wordt een grote misselijke kliek. Het is niet meer gezond bij God vandaan. Het is niet meer uit God geboren. Weet je wat Kolbrugge zegt? Je kunt pas mijn preken verstaan in dezelfde diepte waarin ze mij geleerd zijn. Waarin ze bij God vandaan geboren zijn. Kent men tegenwoordig niet meer. Nee. Op een hoge enkeling na. Maar daar komt God niet aan tekort hoor. Denk er me niet aan hoor. Ik loop hier niet te klagen over de Heer hoor. Want de Heer gaat door. Door velen of door weinigen. Dat is bij hem hetzelfde. Maar door de zwakste zaken verzet God de grootste dingen. Ja. Dat heb ik met mijn eigen ogen aanschouwd. Dat doet de Heer. Zo'n Heer heb ik. En ik wens dat u alle deze Heer kent. En ik weet dat er zijn die hem kennen. Maar dan gaat het door deze wegen, door deze diepe wegen, door wegen van benauwdheid waar een ziel geen adem meer hebt. Dan val je als dood voor zijn voeten. Maar dan geschiet het. Dan legt hij bij Johannes zijn rechterhand op hem. Ken je dat nou mensen? He? Of zit jij dan nog blij te maken met veronderstelde godsdienst en met een ingebeelde hemel, met al je gevoelens, buiten Christus? Het zal geen dageraad hebben, mensen. Want als er in die benauwdheden geen verlossing komt in Christus, dan is het allemaal wettisch hoor. Dan is het allemaal dienstbereid hoor. Maar de Heer leidt zijn volk, leidt zijn discipelen in de benauwdheden des geloofs. Denk er goed om. En daarin zijn ze niet zonder hoop. In die zin, ze komen wel totaal zonder enig iets in zichzelf. Totaal ledig, totaal ontledigd. Van God de mensen verlaten. Maar daarin in die diepte geeft de Heer ze te roepen. Net als die weduwe. Ze hebben zoveel wederpartijders. Hè? Zoveel aan elke deur staat een wederpartijder. Maar juist in die benauwdheid leert God zijn volk bidden. Dan leren ze Christus kennen in Gethsemane. Ja, daar groeit het huidige hoogkerkelijke kader van in onze dagen. Men wil glimmende stropdassen, een hoofd vol geleerdheid. Maar of men van God geleerd is, is niet meer van belang. Want daar spotten ze mee. Daar spotten ze mee. En je hebt in onze dagen van die spothonden. Maar God zal het zien en zoeken. En dat zal hij echt vertellen hoor. Ik heb niemands dodelijke dag begeerd. Maar God zal die spotten, zal die net zo straffen als die kinderen die tegen Elisa riepen, kaalkop ga op, kaalkop ga op. Die maakt die geestelijk mond dood. Die braken alleen maar onzin. Schizofrene onzin. Ik moet het echt zo radicaal preken, mensen, want de Heer komt ten oordeel in onze dagen. En dan zal hij al die complotten ontmaskeren. Dat is absoluut waarachtig waar. De Heer duldt niet dat zijn Galileese getuigen, ja, hij laat het toe, zo ver toe zelfs, dat zijn getuigen, dat ze kermen van benauwdheid zouden bezwijken. Maar daarin wil hij juist zijn kerk oefenen, dat hij de getrouwe blijft. En dat nog hoogte, nog diepte hen zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Daarom sta ik hier op deze dag. Door zijn genade. Door zijn kracht. Want in mezelf ben ik nog geen eens een rokend vlaswiekie. Nog geen eens. Nee. Maar in Christus ben ik een rokende vlaswiek. En die zal die niet uitblussen. En probeer het maar niet. En je kunt er alles aan proberen. Maar wat zal het straks zijn, mensen, als je nou altijd die Galileese getuigen maar hebt benauwd, dan zal hij straks voor de rechter van hemel en aarde staan. En dan zal hij je moeten verdoemen, voor eeuwig moeten wegdoen. Nu is het nog de dag der dagen, de dag van zijn genade. Vijanden worden met God verzoend. Ja, men kan nog schielijk afgesneden, want hij zal hun haastiglijk recht doen, denk erom. Maar dat, kijk, je moet het in onze dagen kunnen beredeneren, je moet kunnen filosoferen, je moet verschrikkelijk sentimenteel zijn. Hè? Dan denken ze dat dat ook nog een vrucht des geestes is. Maar mensen, ik heb de duivel gevonden in al die sentiment, in al die sentimentele godsdiensten. Die praten elkaar naar de mond, die zijn o zo lief en apoes lief en aardig, die bellen elkaar op. Hè? En dan zitten ze elkaar een beetje te kietelen. Je moet kunnen indoctrineren, je moet pauselijk kunnen mediteren. Hè? En de huichelaars mag je niet condoleren, maar die moet je feliciteren. Hè? Ze bewegen zich allemaal als chameleons door de kerken, door de godsdienst. Hè? En je moet erbij ook nog goed kunnen meedansen met de kerkelijke elite. Hè? Want anders is er in de huidige kerken geen plaats, en dat is altijd zo geweest. Hè? Er is voor het levende kind geen plaats op. En als je nou het leven niet kent, en als je nou de gangen en wegen in Christus niet kent, en dat de Heer Jezus met zijn kerk afdaalt naar de diepte, als je dat nou niet kent, dan word je altijd geëerd, en heb je altijd een naam, en tot je dood toe blijft, dan zeggen ze, nou dat was, nou, dan lees ik dat relaas, en al die relazen, en dan denk ik, ja mensen, je zit er nou net een eeuwigheid naast, je zit er nou net een eeuwigheid, dat is allemaal roemen in het vlees, in het verrotte vlees. Gods volk, die braken zichzelf uit. Die krijgen een wallig aan zichzelf. Ja. Dat is de Lazaruskerk. Hè? Maar die lopen niet te pronk met hun zweren hoor. Dat moet je maar niet denken hoor. Tegenwoordig. Ik had pas nog zo'n Jan Klaassen. En dan zegt hij, wat voor zweren heb u eigenlijk? Ik zeg, man, val me niet tegen. Ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Daar hoef ik niet mee te pronk te lopen. Dat zal straks blijken. Banden en gevangenissen zullen eens beslissen wie er kinderen zijn van God. In Christus hoor. Ja. Maar daar is in de huidige kerken geen plaats voor. En dat is altijd zo geweest. Geen plaats voor je. En dat ze de Heer Jezus hebben aangedaan. Hij was nog niet geboren, er was geen plaats voor hem. In de kerkelijke herberg was geen plaats voor de koning der koningen. En zo de meester, zo zijn kinderen, hoor. Zo zijn leerlingen. En als je dat nou niet kent, hè, je kan altijd nog maar opgaan. En je kan altijd nog maar mensen toeknikken. Hè, je kan altijd nog maar, net als de ingenieur van de Vlies, die werd massaal toegejuicht. Toegejuicht, hè, en in de kranten stonden ook allemaal felicitaties en weet ik het allemaal. 100.000 dagen in de kamer en het was allemaal zegen, zegen en nog eens zegen. En straks zegt de Heer, ik ken u niet. Als jij er dan niet van bekeert, want wee als alle mensen goed van je spreken. Als alle mensen wel van je spreken, spreekt de Heer Jezus het wee over uit. Mensen, ze dienen een totaal andere God in onze dagen als de God van de Bijbel, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het is een totaal andere godsdienst geworden dan de godsdienst van onze godzalige vaderen. God is er niet meer in en de mens is erin. God eruit en de mens erin. Nou, maak dat je daar wegkomt. Maak dat je daar wegkomt. Want je zal er nooit geen enkele zegen ontvangen. En aangezien er binnen de westerse kerken weinig of geen ware getuigen meer zijn, worden degenen die het niet zijn ervoor gehouden alsof ze ware apostelen zijn. Daar heb je nou de stinkende afgoderij in onze dagen. Die het niet zijn, zijn het. En die het zijn, zijn het niet. Geef helemaal niks hoor. Maar zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zegt een apostel Paulus, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, zegt een apostel, want de Satan zelf verandert in een engel des lichts. Ja. Dus van die onrechtvaardige rechter, daar was niet veel goeds, daar was niet veel verwachting van te koesteren. En dat had die weduwe ook niet van die rechter. Hoor. Je moet niet denken dat die weduwe nou verwachting van die rechter koesterde. Nee, want die wist ook wel dat het een onrechtvaardige rechter was. Maar desondanks deponeerde zij haar rechtszaak bij die onrechtvaardige rechter met het verzoek, doe mij recht tegen mijn wederpartij. Want daartoe zijt gij van God geroepen. Ja. Haar verzoek was rechtmatig. En die rechter werd door haar verzoek aan zijn onrechtmatigheid ontdekt. Ziet u? Ik denk wel eens, Paulus had zich niet op de keizer hoeven te beroepen. Hoewel ik dat wel eens aan u uitgelegd heb waarom die dat deed, moet u maar onderzoeken. Dan kan ik nou niet op ingaan. Maar er is ook een zijde dat Paulus zich niet op de keizer had hoeven beroepen als hij net als die weduwe gehandeld had. Maar Paulus ging toch een koninklijke weg. En dat moet je ook in burgerlijk opzicht altijd doen. De koninklijke weg bewandelen. Want Festus die boog het Romeinse burgerrecht om de Joden een gunst te doen. Nou wacht even, zegt Paulus. Dat zal ik eens even verhinderen. En toen beriep hij zich op de keizer. Maar als Paulus zich aan de andere kant, net als die weduwe gehandeld had. En dat werd zelfs door Agrippa bevestigd. Want die zei tegen Festus, deze mens kon losgelaten worden als hij zich niet op de keizer had beroepen. Dus Paulus onschuld, die kwam al openbaar toen hij nog voor de rechtbank van Festus stond. Agrippa die was daar. En Paulus die gaf zo'n getuigenis dat Agrippa zegt, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Zoveel kracht lag er in Paulus' getuigenis. Maar het werd niet toegepast, hè, want bijna dat is nog niet geheel. Bijna is niks. Bijna een christen. Maar geheel niet. Ziet u? Ja. En Paulus' beroep stond op de keizer. Dus stond in het kader van zijn Romeinse burgerschap. En omdat Festus het Romeinse burgerrecht boog, beriep Paulus zich op de keizer. Maar ik denk wel eens dat, want je moet nou niet denken dat als Paulus zich op de keizer beroept, dat maar de navolging moest zijn van christenen. Elke zaak staat op zich. Hoor. Elke zaak. Paulus zegt ook niet van gemeente, dat moet je nou allemaal navolgen. Nee. Het is beter dat we om redding wensen te vluchten tot des Heren macht, dan dat men ooit vertrouwt op mensen of zelfs van prinsen hulp verwacht. Daar getuigt de psalmist van door de Heilige Geest. Dus Gods volk moet niet eigenhandig naar de burgerlijke rechterstap om haar gelijk te halen. Maar haar zaken bij de hoogste rechter van hemel en aarde bekendmaken. Je kunt wel voor de burgerlijke rechter gedaagd worden. Hè? Zoals Paulus gedaagd werd voor de rechtbank van Festus. Maar Festus was ook een onrechtvaardige rechter. Want hij wilde de Joden een gunst bewijzen en Paulus aan hen uitleveren. En toen briep Paulus zich op de keizer. Maar we moeten hier niet automatisch aan verbinden dat Paulus hier door het geloof handelde. Hoewel ik het wel geloof. Paulus liep bewandelde de koninklijke weg. Maar ik wil maar zeggen dat dat beroep van Paulus op de keizer niet automatisch tot navolging strekt. Want je hebt je eigen op God te beroepen. Ja. Kijk maar, als je Gods woord leert verstaan, het was ook Gods weg, want dat Paulus zich op de keizer beriep, omdat de Heer eerder aan Paulus te kennen gegeven had dat hij ook te Rome van hem moest getuigen. Dat was absoluut in ieder geval de leiding des geestes. Hè, dat Paulus zich ook op de keizer beriep. Hè, dat moest alles medewerken ten goede. Hè, maar Paulus was hier niet een medewerker van God. Hè. Dat wil ik je nou eens even vertellen. Nee. Hoe het ook zij, het beeld van Christus, het beeld wat Christus in de gelijkenis gebruikt, dat is een alledaags beeld. Hè? Want er lopen dagelijks rechtszaken, hè, al of niet behandeld door onrechtvaardige rechters. En een beeld duidt op een zaak. Hè? Maar een beeld van een zaak is de zaak zelf niet. Dat komt straks. Dat vertelt de Heer Jezus erachteraan. En als Paulus een beeld gebruikt uit de Olympische Spelen van die lopers, hè, die op de loopbaan lopen om de prijs te behalen. Maar dat betekent niet, gemeente, dat Paulus een supporter is van deze afgodische sportverdwazing. Dat geloof ik toch zeker niet. En ook Christus geeft met deze gelijkenis niet te kennen dat de gang naar de aardse rechter voor de gelovigen de aangewezen weg is. Dat wil dat niet zeggen. Destijds werd deze gelijkenis door 7 HK-gemeentes van de hersteldhervormde kerk misbruikt om de gang naar de rechter, hè, voor een verklaring voor recht te rechtvaardigen. Maar dat kwam voort uit puur ongeloof. Dat heb ik ook voorzegd toen. Ik zeg, het is allemaal ongeloof dat hij dat doet. Dat is een biblicistisch misbruik maken van de schrift. En het is dan ook op niks uitgelopen. Die plukken dit tekstgedeelte uit de Bijbel, zeggen, kijk maar, zie je, die weduwe deden toch ook. Mis. Want dat Gods naam erom gelasterd is geworden, dat die herstelde vorm des gemeentes zich naar de aardse rechter rende. Hè, toen, want heel die herstelde vorm de kerk, daar geloof ik niet in. Hoor. Die zal God op de dag der dagen ook niet erkennen hoor. Absoluut niet! Dat is een kerk die is niet uit God geboren. Dat blijkt uit alles. Dat, niet uit iets, maar uit alles. Er is geen geloof bij, er is geen waarheid bij. Daar wordt het recht gebogen, net als in de PKN. Op een gruwelijke manier. Maar dat Gods naam erom gelasterd is geworden, daar lag me niet over wakker en daar legt me niet over wakker. Kun je zien hoe doodgeestelijk het is in onze dagen. Geestelijk dood, een dal vol door het doodsbeenderen. En Gods ware volk heeft een gans andere rechter dan de burgerlijke, namelijk de rechter van hemel en aarde. Maak hem al uw zaken bekend, gemeente, want God is rechter die het beslist. Die als alleroppervoogd deze vernedert en die verhoogt. We zullen er eerst van zingen. Psalm 82. Kijken, Psalm 82. Psalm 82. En daarvan het tweede vers. Tot toont aller goden God te vrezen. Doet recht aan armen en aan wezen, rechtvaardigt hem die billen klaagt, verdrukt of arm uw hulp vraagt. En wat er verder volgt, het tweede vers van Psalm 82. Omdat de kerken zich democratisch gemaakt hebben, kan men zich niet beroepen op het koningschap van Christus als hoofd van de kerk. Nee. Democratie, ik heb het u al meer gezegd, maar dat nog een keer te zeggen is me niet verdrietig. Democratie, ja, het is me wel een smart. Maar democratie in de kerk is volledig in strijd met de kroonrechten van Christus. Maar er is geen kerkelijke hond die je tegen blaft. Daar zijn ze allemaal te vroom voor geworden. De vroomheid loopt je broekspijpen uit, dominees van Nederland. De kerk van Christus wordt niet in stand gehouden door kerkelijke democratie, maar door het woord der genade. Democratie kan alleen maar functioneren door middel van politiek, en politiek is altijd corrupt. Kerkelijke politiek is van God vervloekt. Daar wil de Heer niks mee te maken hebben. En dan is er ook nog ineens een begeerte bij het huidige kerkelijke kader voor een hernieuwde en doorgaande reformatie, want ze denken allemaal dat God met de democratie meegaat. Nou, forget it. Maar er is geen begeerte voor een hernieuwde reformatie, want dan had men al lang afgerekend met de vervloekte kerkelijke democratie en de gelijknamige kerkpolitiek. Het is allemaal woorden en theorie in onze dagen. Er is geen barensnood meer. Want dan zou er wat gebeuren. Dan zou men politiek in de bressen treden. Hè? Tegen de politiek bedoel ik. En dan zou men niet in sectezaaltjes en achter refozaaltjes zich verschuilen. Nee. Onze vaderen traden publiek op. Christus was een publiek figuur tijdens een omwandeling op aarde. John Knox stond publiek in de bressen. tegen die goddeloze koningin Maria Stuart. Calvijn opereerde, om het nou zomaar eens te zeggen, publiek, ook voor de burgerlijke overheid. En hij had de overhand verkregen. Ja, dat zijn allemaal idealen, zeggen ze in onze dagen. Maar ik zal u zeggen, die dat beweren, hè, dan zeggen ze ook van de belijdenisgeschriften, dat is niet meer haalbaar in onze dagen, maar God zal ze op de mond slaan. Al die gewitte wanden. Ja. En dan bedoel ik hier niet, want Paulus zegt tegen de hoge priester, God zal u slaan, gij gewitte wand. Hij zegt, oh, ik wist niet dat het de hoge priester was. Want het ambt, dat is heilig. Je hoeft niet een ambt dragen, maar je moet die ambtsdragers die dit zeggen, moet je wel aanpakken. Want dat komt dat wat ze zeggen is niet uit Gods geest, dan moeten ze worden aangepakt door het woord. Ja. Maar kerkpolitiek, dat schijnt zeer voordelig te zijn voor degene die het recht buigen onder de vlag van democratie. Maar juist dan wordt het recht gebogen. Omdat men leeft bij de meerderheid van stemmen. Dat is niet uit de God. Dat is niet volgens het woord. Want als men leeft bij de meerderheid van stemmen, dan is Gods stem niet meer van belang. Dan hoeft er ook niet meer gebeden te worden, Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Want dan is de uitslag al lang bekend. Dan staat het al lang vast. En daarom heeft God de westerse democratie in de kerken, daarom heeft hij de kerken overgegeven. Er is geen redden meer aan, mensen. Moet je echt niet denken. Er is geen redden meer aan. En al die kerken met een kleine k, die hebben zichzelf aan de duivel uitgeleverd. Met heel hun, want democratie, dat is demoncratie. Dat is niet van de Heer. En daarom heeft God hen gezonden een kracht der dwaling, omdat men Gods waarheid in ongerechtigheid en onderhoud geen kerk uitgezonderd. Het is overgegeven, door God overgegeven. U zegt, maar God houdt tot zijn kerk in stand. Ja, de eenheilige, algemene, christelijke kerk, die houdt God in stand. Want dat is de kerk met een grote K. En van die kerk staat geschreven dat de poorten der hel haar niet zullen overweldigen. Maar voor democratische kerk is er geen enkele Bijbelse grond en ook geen enkel excuus. En ook voor onrechtvaardige rechters is geen enkel excuus, omdat ook zij staan onder het gezag van de allerhoogste rechter van hemel en aarde. Ja. Maar Christus gebruikt dit beeld om aan te tonen dat het ware gebed boven alle harten, boven alle machten en boven alle krachten uitstijgt. Omdat het ware gebed als een reukwerk opstijgt tot God. Nee, kan geen gevangenismuur tegenhouden. Nee. Kan geen duivel tegenhouden. Het ware gebed overstijgt al het aardse, omdat het ware gebed een vrucht is van de geest der gebeden die in ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En als de Heilige Geest in ons die geloven, ons die geloven, als de Heilige Geest in ons bidt, ons voorbidt, dan wordt dat gebed zeker verhoord, omdat de Geest altijd in overeenstemming in ons bidt, in overeenstemming met de wil des Vaders. En het verzoek van die weduwe aan die onrechtvaardige rechter is slechts een beeld van de gebeden der heiligen die zij voortdurend opzenden tot God. Maar ook in de natuur, God kan ook het hart van een onrechtvaardige rechter neigen om recht te spreken. In plaats van onrecht. En dat zullen we met de hulp des Heren vanavond overdenken. Want die rechter die komt toch tot een uitspraak. Die onrechtvaardige rechter komt toch tot een rechtvaardige uitspraak. Ja, dat is Gods werk hoor, dat is Gods werk. We zaten daar, voor de immigratie zaten we daar, voor de ambassadeur in Bonn. En er was een getuige bij en die zegt, ik heb dat al zo vaak beleefd, jullie hebben geen schijn van kans om een visum te krijgen. Ik zeg, ik kom er niet door de beslissing, door de uitspraak van die rechter, van die ambassadeur. De Heer hebt gezegd, ga uit uw land en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zeg, en hij zal het doen. Let op. En alles wat we zeiden tegen die ambassadeur, tegen die, werd allemaal de grond ingeboord. Toen ging het wel op het punt van een naald. Want dan kom je er ook al achter dat je niet op de stok van het geloof kunt steunen. Maar alleen op zijn woord, op Christus. Daar zal wel door het geloof. Ja. Maar dan gaat de mens ook overboord. Dat is noodzakelijk hoor. Dat is noodzakelijk hoor dat je overboord gaat. Zou de Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Maar toen kwam de Heer in die zaal. Toen kwam de Heer in die zaal. En die greep het hart van die ambassadeur. En hij keerde het in één keer om. En toen zegt hij ineens... We accept you. Ik zeg nou. Ik zeg that is because God accepted us. You know. Hij keerde ineens het hart van die ambassadeur om. En dan moet een onrechtvaardige, moest die onrechtvaardige ambassadeur, moest recht spreken. Omdat God het wilde. Dus mensen, laat je eigen niet door prinsen, door grootheden manipuleren. Beroep je eigen, stel je zaken aan God bekend. Hij zal richten, hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heeren. Hij verandert de harten van koningen als waterbeken. Dat heb ik al zo vele malen mogen zien. Dat als het op het hopeloze punt komt, dat de Heer kan ingrijpen en alles wat de duivel alles wil verwoesten, dan kan God het alles ten goede doen keren. Want hij heeft alle macht. En er zijn geen grenzen aan Jezus' macht, want anders had ik hier niet gestaan. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Op hem alleen, op hem alleen. Want die op hem vertrouwt, op hem alleen, die ziet zich omringd door zijn weldadigheden. Amen. Lieve heren, mocht gij het ons leren zoals gij het uw discipelen geleerd hebt. En dat doet genoeg. Want deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. En daar staat gij voorin, voor uw eigen werk, niet voor namaak. Want gij gooit uw eigen werk in het vuur van de beproeving. En dan komt er louter goud uit. O lieve heren, mocht gij met het uwe doen wat u behaagt. En dat we in uw wegen mochten wandelen. Al was heel de wereld ons tegen. En dat er daar nog broeders in de benauwdheid uw woord zegt. Een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Welke broeder is onze Heer Jezus Christus? Die in onze plaats ging staan. De oudste broeder. Lieve heren. Houd ons vast. Want anders zullen we vallen. Eeuwig van u afvallen. Maar gij zegt het. Niemand. En zal er eentje. Uit de hand des vaders kunnen rukken. Niemand. Mochten we op uw alvermogen steunen. Mochten we u toevallen. Gedurig toevallen. Heere. Heb opzicht over ons. Alstublieft. In Jezus naam. Draag zorg voor ons. Omdat we voor onszelf niet kunnen zorgen. Neem redenen uit uzelf. Om uw koninkrijk uit te breiden. Sla er toch nog velen tot uw eigendom. En mochten we uitgaan in uw naam en in uw kracht. Opdat uw naam verhoogd worden in Christus. Opdat we door uw lieve geest worden gedreven. Geleid, want die door de geest Gods geleid worden zijn kinderen Gods. Er is in ons geen hoop, geen enkele verwachting. Zelfs in prinsen niet. Maar gij, o koning, van u is alle verwachting. Van u is alle kracht en macht en zaligheid tot in der eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Laten we nog zingen van Psalm 35. Psalm 35. Psalm 35 en daarvan het 11e vers. O Heer, gij ziet het, zwijg niet stil. Uw recht beslissen mijn geschil. Ontwaak, treed toe tot mijn bescherming. Mijn God, beloon mij uw ontferming. En wat er verder volgt in het 11e zangvers van Psalm 35. Zend uwe troost ons neer, drie enige God, u zij, alle de eer. Amen.